gewoon even de vragen voor. Ik zal met u meekijken of u ze allemaal hebt.
Ja? Of de vragen of ik ze ook wel helder op papier heb gezet. Mevrouw Peters, de vraag niet een aanbod accepteren betekent ook de consequentie geen uitkering. En toen sprak u zorgen uit van met name stageplekken. Ja, als jongeren niet op stageplekken terechtkomen of als er geen stageplekken aangeboden worden, ja, dan heeft zo'n jongen dus niks te kiezen, dus krijgt hij ook geen uitkering. Dat zou een consequentie kunnen zijn. Ik denk dat dat de strekking was van uw vraag. Nou, dan moeten we even duidelijk zijn over het aanbod. Het werk-leeraanbod, dat is een van de eerste verordeningen, is eigenlijk de belangrijkste verordening, de rode draad in die wet investeren in jongeren. Die verordening die legt vast wat voor instrumenten dat je kunt inzetten om jongeren weer toe te leiden. Toe te leiden of naar de arbeidsmarkt of toe te leiden naar onderwijs. Dat zijn eigenlijk de twee hoofdstromen. In de praktijk komen we ook nog op een aantal andere zaken tegen. En dat is dat wij op dit moment een aantal jongeren hebben in meer zorgtrajecten. Maar dat leg ik straks toe op het moment als we over de hoeveelheid jongeren gaan praten. Wat ik eigenlijk duidelijk wil maken is dat het aanbod breder is als alleen maar het aanbieden van een stageplek.
Dat begrijp ik, maar dat zegt u dus eigenlijk als een jongere graag zou werken of stage zou lopen en niet terug wil naar school. En hij kan geen stage lopen, dan is hij verplicht om naar school te gaan.
Nee.
Anders krijgt hij geen uitkering.
Nee. Wat ik aangaf is dat het aanbod heel divers is. Het aanbod kan zijn uit werkervaring opdoen. Een stageplek is een vorm. We kunnen stageplekken acquireren. Daar hebben we onze arbeidsbemiddelaars voor hier binnen deze gemeente. Daarnaast hebben wij een instrument, dat noemen we test en training. Dat wil zeggen dat wij jongeren in een werksituatie zetten. En die werksituatie is tevens een diagnose-instrument om te kunnen kijken van kan jongeren een bepaald soort werkzaamheden uitvoeren. Dus we hebben legio alternatieven dan alleen maar stage of reguliere arbeid.
Dus we zeggen van de gemeente uit van wij regelen dat, er is altijd een plek. Ja. Die jongeren kunnen als ze willen, altijd een plek.
Ja, we hebben
de economische situatie.
Ja. Okay. Ja, maar dat is ook de verantwoordelijkheid van de gemeente. We hebben een vangnet gecreëerd waarin we de zorg van deze jongeren, want die is ontstaan vanuit de jeugdwerkeloosheid, om dat vangnet goed in te voeren.
Ja?
Oké. Okay.
Goed, helder. Dan gaan we naar de vraag van de heer Willems.
Er was één vraag. Als jongeren een eigen bedrijf willen beginnen, wat voor kwalificatie dat die jongeren dan nodig hadden? Nou ja, dat varieert natuurlijk ontzettend. Want ja, als je eigen ondernemer wil gaan worden, startende ondernemer, is natuurlijk ook afhankelijk van in wat voor richting ga je onderneming starten, wat je aan bagage nodig hebt. Het is niet zo dat wij standaard daar een opleidingsprogramma voor hebben. Wat wij wel doen is, we beginnen natuurlijk met de IMK of met de Kamer van Koophandel, kijken van jongens, wat is überhaupt reëel als die jongere een wens heeft om een ondernemerschap in te vullen. En dan moet je natuurlijk ook denken dat er een bedrijfsplan getoetst moet worden, dat gekeken moet worden of financiën verzameld kunnen worden. Dus ja, dat varieert. Ja? U had ook een vraag over artikel 13, subsidies. Is er een grens? Ja, er is ook al een woord gevallen, subsidieplafond. In het verstrekken van subsidies kan het college een subsidieplafond instellen. Dat subsidieplafond is er nu al niet, maar ik realiseer me dat ik ook meteen antwoord geef op vragen van een aantal andere raadsleden. Het subsidieplafond is er op dit moment nog niet, maar wij monitoren eigenlijk het budget wat wij hebben. En op het moment dat het onderdeeltje gesubsidieerde arbeid zo extreem toeneemt dat het ten koste gaat van de andere instrumenten, dan wordt het tijd om het signaal aan het college af te geven om inderdaad dat subsidieplafond vast te stellen. En dat betekent dat vanaf een bepaald bedrag wat daarvoor begroot is, geen gesubsidieerde arbeid meer toegepast mag worden. Dat is eigenlijk heel simpel, het subsidieplafond. Dus nu nog niet.
Ligt in eerste instantie toch bij de gemeenteraad of niet?
Nee, het is instrumenten is komt voort uit de beleidsregel. En beleidsregels zijn aan het college. Ja? Artikel 14. Over vergoedingen is er een grens. Wij hanteren bij de vergoeding, als het bijvoorbeeld gaat om reiskosten en dat soort zaken, hanteren we dezelfde vergoedingen als wij in het kader van de bijstandswet doen. Want de Wet investerende jongeren is een soort bijstandswet, alleen dan voor jongeren tot 27 jaar. Artikel 15 was te abstract.
Ja,
precies. Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen in deze verordeningen. Ja, soms wordt dat ook al eens een keer een soort hardheidsclausule genoemd. Er kunnen zich wel eens een keer situaties voordoen waar je mooi met je beleidsregel en met je verordening niet aan gedacht hebt, waarvan je dan op dat moment wel een beslissing moet nemen. Nou, en daar verwijst artikel 2 naar dat het wel mogelijk is om op individuele gevallen af te wijken, los van wat in de verordening en beleidsregel is vastgesteld.
Ja?
Ja? Ja, toelichting, participatieplaatsen. Is dat een nieuw woord? Ja, hier staat dat jongeren niet gebruik kunnen maken van participatieplaatsen. Dat is geen nieuw woord. Bij de intrede van de wet werk en bijstand is, hier staat participatieplaatsen. Misschien komt het u bekender, klinkt het u bekender in de oren als er staat participatiebanen. Participatiebanen is een begrip al vanaf de introductie van de wet werk en bijstand in 2004. U kunt zich allen nog wel herinneren de gesubsidieerde arbeid, de banen, de WIW-banen en de ID-banen. Dat waren lang gestructureerde, gesubsidieerde banen. En die zijn met de komst van de WWB in 2003 zijn die vervallen. Toch zei de gemeente, we hebben mensen die niet meer naar reguliere arbeid toegeleid kunnen worden, maar wel een goede functie nog kunnen vervullen in de maatschappij. Zij het met duurzaam of langdurig vrijwilligerswerk. Dat moet mogelijk zijn. Nou, en om die constructie, langdurig werken met behoud van uitkering, om die een naam te geven, heeft men gekozen voor de naam participatiebanen. Voor de wet WEI is het instrument participatiebanen niet mogelijk, omdat dat indruist tegen het kabinetstandpunt. Het kabinet heeft nou eenmaal gezegd, wij schrijven jongeren nooit en te nimmer af. Wij accepteren niet dat jongeren niet meer in de maatschappij kunnen functioneren en dat alleen maar een participatiebaan dan nog een optie is. Vandaar dat men ook in de wet heeft gezegd, participatiebaan is een instrument wat voor jongeren niet toegepast mag worden.
Oké, ja.
Handhavingsplan, de inhoud daarvan. Handhavingsplan is ook weer des colleges, maar wat moet je zich bij handhavingsplan voorstellen? Op het moment dat je bijvoorbeeld bepaalde jongeren hebt waarvan je denkt, hé, daar moet ik in kader van preventie iets doen. Dan kun je bijvoorbeeld zeggen, ik laat daar of een straathoekwerker of een jongerenwerker of een sociaal rechercheur de zaak eens verkennen. Dat noem je het in beeld brengen van risicogroepen. En in een handhavingsplan kan een college bijvoorbeeld definiëren wat vinden wij risicogroepen. En het handhavingsplan, ja, net wat ik al zei, dat is dan weer des colleges. Ja? Mevrouw Janssen, die vraag is ook gesteld door u. Wat is eigenlijk onze inbreng als gemeente in die hele wet WEI? Want het is een statisch geheel, hè? Er staan allemaal artikelen in. Wat kunnen we daar nou mee? Want die artikelen, dat is knippen, plakwerken, daar schiet je niet zoveel mee op. Wat is dan de invloed van de gemeente? Nou, ik denk dat het ook een vraag is die andere raadsleden ook al gesteld hebben. Daar wil ik wat dieper op ingaan. Wat is onze invloed? Naast het statische verhaal, die artikelen wat hier liggen, speelt er nog iets anders. In 1 oktober 2009 is de wet WEI ingegaan. Dat betekende dat je als raad vier verordeningen moest vaststellen. Vijf. We hebben nu vier verordeningen. Eén verordening ontbreekt nog. Dat is de verordening cliëntenparticipatie. Maar je moet in principe bij je verplicht als raad om vijf verordeningen vast te stellen. Er waren gemeentes die die verordeningen in november al klaar hadden. Want wat deed de gemeente? Die kopieerde de WWB-verordeningen, knippen en plakken. En zie hier, mijn WEI-verordening is klaar. Dat is de meest makkelijkste weg. Voor die weg hebben we niet gekozen. Waarom pas nu de WEI-verordeningen? Omdat wij allereerst eens gekeken hebben over hoeveel jongeren hebben we überhaupt in ons bestand. Wat is de problematiek van die jongeren? En wat voor instrumenten moeten we inzetten? Hebben we die instrumenten al? Prima, maar misschien hebben we die instrumenten nog niet. Nou, en inmiddels hebben we die evaluatie achter de rug. En dat heeft ervoor gezorgd dat we die instrumenten allemaal goed ingeregeld hebben. En nu kunnen we ook een werk-leeraanbod aanbieden. Dus achter de artikeltjes zit ook nog een heel scala aan instrumenten wat wel ingezet kan worden. Ja? Ik kijk wel die kant op, maar die kant waren ook diezelfde vragen gesteld. In de tussentijd hebben wij wel eind vorig jaar tijdelijke regels werd wij vastgesteld. Want er ligt ook een verzoek om die tijdelijke regels in te trekken. Die tijdelijke regels, dat was een groot gedeelte van de instrumenten die de wet werk en bijstand al met zich meebrachten. Want we wilden wel al meteen jongeren iets kunnen aanbieden. Maar die tijdelijke regels worden dus nu ingetrokken, ja, is het verzoek als de raad ermee instemt. En daarvoor in de plaats die verordeningen. Ik had hem hier staan. Ik mis de samenhang met de Wajong. Daar wil ik ook meteen nog even een combinatie maken met andere opmerkingen die gemaakt worden over WSW. Ja. En ja, ik kan het niet nalaten, dan kom ik toch wat ook op die andere vragen terecht. Hoe ziet ons bestand daaruit? Wij hebben op dit moment 44 jongeren in de wet werk, in de wet investeren in jongeren. Hoe ziet dat bestand eruit? Ik heb er even een grofweg een vier componenten. De eerste component, dat zijn jongeren met een medische beperking. Medisch, wat versta ik onder medisch? Dat kan zijn psychisch, dat kan zijn fysiek. En ja, eigenlijk ook een gedragsstoornis. Valt allemaal onder categorie medisch. Daar zit de hoofdmoot van die 44 jongeren zit daarin. Daarmee is al duidelijk dat de normale instrumenten van werk naar werk, met alle respect, voor deze jongeren niet opgaat. Daar moet je iets anders voor verzinnen. Dat is de hoofdgroep. De tweede groep, dat zijn jongeren die ook gedragsstoornis hebben, maar niet vanuit de medische beperking. Maar gewoon omdat ze zich afzetten tegen de maatschappij. Opvoeden is een kunst, we hadden in het vorige overleg ook al... maar wat bij die jongeren ook is, een van de redenen waarom dat zich afzetten tegen de maatschappij, is ook doordat ze op dit moment vaak ook al in een gigantische schuldenproblematiek zitten. Het heeft ook ermee te maken met de vlotte, snelle maatschappij, mobieltjes en alles wat er omheen hangt. En dan heb je zo de schulden ontstaan. Derde component is de taalcomponent. Dan heb ik ook weer een uitstapje naar de allochtonen. Wij hebben ook jongeren die een taalachterstand hebben. Jongeren die zijn op dit moment versneld opgepakt, omdat wij, zoals u weet, ook een eigen inburgeringscentrum hebben. En die jongeren daar dus meteen een regulier taaltraject gaan volgen. In combinatie met een werkstage. Dan hebben we het vierde aspect. En het vierde aspect, dat is op